Op zaterdag 3 juli 1976 had de 4-jarige Marion Ketter in een lokaal speeltuintje gespeeld toen zij ineens was verdwenen. Ze speelde wel vaker met diverse buurtgenootjes in de speeltuin en haar ouders maakten zich normaal gesproken geen zorgen aangezien zij de buurtkinderen ook goed kenden. Maar op de desbetreffende zaterdag was Marion niet thuisgekomen. Haar bezorgde moeder was haar overal gaan zoeken, maar niemand leek haar jonge dochter te hebben gezien. In grote paniek ging ze samen met haar man naar de politie, die de volgende dag pas een buurtonderzoek inzette. Er was echter niemand die Marion Ketter gezien had, waardoor ze de zoekactie verder uitbreidde. Frans Valensky woonde in een appartementencomplex op de Friesestraatse in Duisburg. Hij was zich niet bewust van de zoekactie naar Marion Ketter die de politie in zijn omgeving was gestart. In zijn verouderde appartementencomplex moest hij een toilet delen met de andere bewoners die op dezelfde gang woonden. Terwijl hij gebruik wilde maken van het toilet, mompelde een van zijn medebewoners iets tegen hem, maar omdat de man gelijk zijn eigen appartement binnenging, die schuin tegenover het toilet gelegen was, beschouwde Frans Valensky het als iets onbelangrijks. Het vele bloed en vlezige drap in het toilet bracht een koude rilling over Frans zijn lichaam en omdat hij niet zeker was dat het hier om ingewanden of vleesresten van een dier ging, snelde hij naar buiten. Op dat moment was een van de politieagenten, die bezig was met het buurtonderzoek, net van plan om de bewoners van het appartementencomplex te vragen naar Marion Ketter. Valensky, die de agent bijna tegen het lijf liep, liet de diende direct de vlezige drap zien in het gezamenlijke toilet. Snel werd er een patholoog-anatoom bijgehaald die de vleesresten onderzocht. De vlezige drap en het bloed duidde hij direct aan als ingewanden. De ingewanden van een klein kind. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Torenent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoeken. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Joachim Krol werd geboren op 17 april 1933 in Hindenburg. Het kleine Poolse industriestadje, wat nu Zabrze is genaamd, was van 1915 tot 1945 onder de controle van Duitsland, waardoor Krol en zijn familie automatisch de Duitse nationaliteit hadden. Hij was het zesde kind uit een familie van 9 kinderen en hij had 5 broers en 3 zussen. Zijn vader was een mijnwerker in de nabijgelegen mijn en zijn moeder zorgde voor de kinderen en het huishouden. De Duitse economie was in deze periode nog erg slecht, waardoor de meeste Duitse gezinnen in zeer arme en erbarmelijke omstandigheden leefden. Toch wisten de goede katholieke ouders van Krol alle kinderen dagelijks voldoende te voeden en van kleding te voorzien en waren niet bijzonder streng of hard tegen hun kroost. Alleen de kleine Joachim had het soms wat zwaarder te verduren van zijn vader en kon hier en daar wel eens een hardhandige opvoedende tik krijgen omdat hij niet bepaald de snelste of slimste was. Vader Krol had hier maar weinig geduld voor en liet dan sneller zijn hand uitschieten in plaats van geduld te tonen voor zijn zoon. Wat hierin ook niet hielp, was dat Joachim tot latere leeftijd in zijn bed plaste en dat zijn broers en zusters hem vaak als zondebok gebruikten. Als er iets was gebeurd waar de ouders Krol boos om zouden worden, wisten zijn zussen en broers het op Joachim af te schuiven, aangezien die toch al in de ogen van zijn vader het zwarte schaap was van de familie. Ook op school had Joachim Krol het vaak zwaar te verduren. Door zijn lage intelligentie had hij veel moeite met de leerstof, waardoor zijn klasgenoten hem voortdurend pesten. In het pesten werden zijn grote flaporen ook meegenomen, waardoor de jonge Joachim zich steeds meer terugtrok en er alles aan deed om maar geen aandacht te trekken. Op zijn 10e werd Joachim Krol gerekruteerd voor de Hitlerjugend, wat eigenlijk niets meer was dan de nazi-versie van scouting en een goede manier om jonge kinderen al te indoctrineren en klaar te stomen voor het Duitse leger. Joachim had geen interesse in de nazi-propaganda en wilde later absoluut niet het leger in. Hij hield zich hier dus weer op de achtergrond om maar geen aandacht te trekken en deed precies wat hem opgedragen werd. De andere kinderen van de groep noemden hem hierdoor een lafaard en een doetje en de leiders vonden hem absoluut geen goede vertegenwoordiging van wat de Hitlerjugend zou moeten zijn. De enige die gedurende zijn hele jeugd hem wat aandacht en liefde gaf, was zijn moeder. Zij probeerde echter met haar 9 kinderen niemand voor te trekken of achter te stellen en iedereen evenveel aandacht en liefde te geven. Dit kwam echter bij Joachim Krol over als een afwijzing, aangezien hij het toch, volgens hemzelf, zwaarder te verduren had dan zijn broers en zussen. In 1944 moest Krol zijn vader en enkele van zijn broers het leger in wegens het optrekkende Russische Rode Leger. Zijn moeder vluchtte met de rest van de kinderen naar haar ouders in Dittesdorf. Hier woonde de gehele familie gedurende enkele jaren tot 1947. Omdat na de oorlog Hindenburg en Dittesdorf geen onderdeel meer waren van Duitsland, maar onder het Poolse grondgebied vielen, verhuisde de hele familie naar Oisdorf in West-Duitsland. Joachim Krol kon in deze tijd als 14-jarige werk vinden als ongeschoolde knecht op diverse boerderijen. Hierdoor woonde hij door de week niet meer thuis in het kleine 2-kamer-appartement van zijn ouders. Zijn werk was redelijk simpel en bestond uit diverse kleine klusjes rondom de boerderij en het dagelijks melken van de koeien. Na iedere week kreeg hij 15 D-mark en gaf die vervolgens aan zijn ouders omdat die nog wel voor zijn kleding en eten zorgden. Joachim hield niet van het werk op de boerderij en was er ook niet bepaald goed in. Toch was het ongeveer het enige werk wat een tiener van zijn leeftijd zonder scholing kon krijgen. Daarom was zijn vader ook weer laaiend en sloeg hem bont en blauw toen hij zijn werk verloor omdat hij de emmers met melk stiekem afroomde en vervolgens aftopte met water. Rond zijn 16e jaar begon Krol oog te krijgen voor meisjes. Dit zorgde echter wel voor een groot probleem, aangezien hij niet erg goed was in het contact maken met anderen en al helemaal geen aandacht naar hem toe wilde trekken. Toen hij toch de moed had gehad om naast een meisje, die hij aantrekkelijk vond, te gaan zitten, sprak hij met geen woord, maar legde wel meteen zijn hand op haar dijbeen. Toen het meisje zijn hand direct van haar afschoof en weg was gelopen, begreep Krol niet goed wat hij verkeerd had gedaan en ging ervan uit dat het meisje hem afgewezen had, omdat zij hem waarschijnlijk lelijk, onaantrekkelijk en dom vond. Zijn seksuele behoefte groeide echter wel en omdat hij niet nog eens afgewezen wilde worden, zocht hij naar andere mogelijkheden om zijn behoeftes in te lossen. Op een dag zag hij een veearts diverse koeien kunstmatig insemineren en aangezien de arts zijn gehele arm bij de koe naar binnen bracht, veronderstelde Joachim dat dit ook wel met zijn geslacht kon. Een geruime tijd was dit voor hem voldoende. Wel had hij het ook met varkens geprobeerd aangezien die kleiner waren en hij er makkelijk bij zou komen, maar deze bleven nooit stilstaan en begonnen heel hard te schreeuwen als hij het met hem probeerde te doen. Daarom gaf hij voor lange tijd zijn voorkeur aan de rustige, stilstaande koeien. Hij merkte echter, toen hij een keer getuige was van het slachten van een groot varken, dat hij echte seksuele lust voelde, waardoor dit een onderdeel begon te worden van zijn seksuele fantasieën. Op 21-jarige leeftijd verhuisde hij, achter zijn familie aan, naar het dorpje Botrop, waar hij een baan had gevonden als mijnwerker. Nog steeds had Krol geen ervaring in het contact leggen met vrouwen en het enige wat hij romantisch of seksueel van hem wist, kwam uit de pornoblaadjes die zijn collega-mijnwerkers aan hem doorgaven. Krol leerde echter in lokale bar Rita kennen, die daar als barvrouw werkte. Krol had nooit echt met haar gesproken, behalve het bestellen van een drankje, maar was al maandenlang dagelijks naar de bar gegaan om Rita de hele avond vanaf een afstand te bewonderen. Na een lange tijd had hij uiteindelijk toch de moed gehad om haar uit te vragen. Tot zijn stomme verbazing had Rita ja gezegd en na enkele dates en wat oppervlakkig zoenen had Krol zijn eerste seksuele ervaring met een vrouw. De relatie tussen Joachim Krol en Rita duurde echter niet lang. Hoewel Rita bij hun eerste seksuele samenzijn nog positief had gereageerd toen Joachim vroegtijdig was klaargekomen, begon haar dit in de keren daarna wel te irriteren aangezien Krol niets deed aan haar seksuele behoeften. Toen hij bij de vijfde keer dat ze intiem waren met elkaar opnieuw prematuur klaarkwam, schopte Rita hem de deur uit en schold hem uit als mietje, homo en watje. Hierdoor kreeg Krol zijn toch al niet bestaande zelfvertrouwen een enorme klap. Toen vervolgens op 21 januari 1955 de moeder van Joachim Krol overleed, begon zijn wereld in te storten. Zijn vader, die hem nog steeds als een nietsnut die nergens goed voor was zag, schopte Joachim het huis uit. Mede daardoor verloor hij ook nog zijn werk en toen ook nog een paar sekswerkers die hij benaderde geen interesse in hem tonen, begon hij het vrouwen kwalijk te nemen dat hij zo onzeker en ongewild was. Krol kwam tot de conclusie dat als vrouwen het hem niet wilden geven, hij er zelf wel voor zou zorgen dat hij het kreeg. Het is 8 februari 1955 als de 19-jarige Imgard Strel langs de weg loopt in Lüdinghausen op weg naar Münster. Imgard was opgegroeid in diverse weeshuizen waar zij sinds een jaar niet meer welkom was omdat zij 18 jaar oud was geworden. Sinds die tijd had ze rondgereisd als sekswerker tussen Oldenburg, Bremen, Hamburg en Münster en had diverse vaste klanten waar ze altijd wel een tijdje kon verblijven. Omdat ze geen geld uit wilde geven aan de trein, liep ze op deze ochtend langs de weg in de hoop dat ze een lift van een automobilist of trucker zou kunnen krijgen. Ze wilde naar Münster omdat ze daar bij haar tante kon verblijven en redelijk wat geld kon verdienen met haar vaste klanten. Geld wat ze nu harder dan ooit nodig had, aangezien ze ruim 3 maanden zwanger was en de vader onbekend was. Terwijl ze langs de weg liep, kwam er een wat kleinere, ielere man op haar afgelopen die met zijn grote flaporen, muisachtige gezicht en beige pak en pet overkwam als een zondaar. Ze liep voorbij de man en gaf hem geen enkele aandacht aangezien hij haar geen lift zou kunnen geven of enigszins zou kunnen voorzien in haar geldelijke behoeften. De man draaide zich om zodat hij een tijd achter haar liep. Ingard was door haar ervaring als sekswerker aardig wat gewend van vreemde zondaars en bleef de man bewust negeren omdat dat er meestal toe leidde dat ze haar met rust lieten. Deze man riep haar echter na en toen zij zich naar hem omdraaide om netjes te vragen wat hij wilde, vroeg hij haar direct of ze seks met hem wilde hebben. Ingard keek de man spottend aan en begon te lachen om zijn belachelijke voorstel. Hoewel Ingard een sekswerker was, had ze voor zichzelf nog wel enige standaard, waardoor ze het voorstel van de man niet serieus kon nemen. Zonder verder met de man te spreken, vervolgde Ingard haar weg op zoek naar een lift. 2 dagen later werd het levenloze lichaam van de 19-jarige Ingard Strel gevonden in een verlaten schuur door een lokale boer. Ze was meerdere malen gestoken met een mes en de scheuren in haar kleding waren duidelijk een teken dat ze was aangerand en verkracht. Binnen een uur na de vondst van haar lichaam was de politie van het eerste misdaaddepartement van Münster aanwezig in Lüdinghausen. Uit het directe forensische onderzoek bleek dat Ingard diverse spermaresten over en in haar lichaam had en was het de politie duidelijk dat ze de dader waarschijnlijk zelf niet kende. Ondanks deze conclusie werden in een vervolgonderzoek alle vaste klanten waarvan Ingard adressen in haar zwarte boekje had opgeschreven, ondervraagd door de politie. Zij kwamen echter snel tot de conclusie dat geen van Ingards vaste klanten of kennissen de moord had kunnen plegen, waardoor de zaak op de stapel onopgeloste moordzaken kwam te liggen. Er was wel 1 getuige geweest die Ingard 2 dagen voor de vondst van haar lichaam had gezien met een man onder de 40, van 1,65 meter tot 1,70 meter groot, een smal postuur, een bruin beige pak en pet en kenmerkende flaporen. In 1956 werd het levenloze lichaam van de 12-jarige Erika Schulte gevonden. Het jonge meisje was aangerand, verkracht en uiteindelijk gewurgd. Veel is er niet bekend over de moord op haar. De enige reden waarom ik haar hier noem, is dat er later een onduidelijke bekentenis is afgelegd voor deze moord en omdat de Duitse politie geen andere verdachte had, deze bekentenis altijd voor waar is aangezien. 'S Morgens om 7:50 op 17 juli 1959 vonden 4 jongens op de weg naar school het levenloze lichaam van de 24-jarige Clara Frieda Tesmer. Het lichaam lag in een weide bij Rijnhausen en was duidelijk aangerand, verkracht en gewurgd. De patholoog-anatoom gaf aan in zijn rapport dat Clara waarschijnlijk eerst met een stomp voorwerp was geslagen voordat haar lichaam was versleept. Daarna was ze duidelijk verkracht omdat er spermaresten in haar lichaam waren aangetroffen, om vervolgens haar laatste adem uit te blazen tijdens een verwurging. Volgens de patholoog had de dader daarna waarschijnlijk zijn eigen seksuele drift opnieuw ingelost, omdat hij een tweede lading spermaresten had gevonden op Clara haar kleding en borsten. Aangezien er nog geen DNA-onderzoek gedaan kon worden, werden de spermaresten alleen onderzocht op bloedtype. Uit dat onderzoek bleek dat het ging om een dader met de bloedgroep A. De Duisburgse politie kwam er in verhoren met de werkgever achter dat Clara Tesmer oorspronkelijk uit het Russische bezette Oost-Duitsland kwam. Clara had in Duisburg gewerkt als serveerster en deelde een appartement met een collega. De jonge, ongetrouwde vrouw was heel vriendelijk geweest en ging 's avonds na haar werk regelmatig in de dansclubs van Duisburg dansen. Ze was de avond ervoor op 16 juni 1959 voor het laatst gezien met een man die niemand bekend was. Ze was rond 1 uur 's nachts samen met deze man, die zichzelf Heinrich had genoemd, vertrokken en omdat de patholoog ingeschat had dat Clara een uur later was overleden, werd Heinrich direct als hoofdverdachte gezien. De man was rond de 28 jaar oud, 1,75 meter lang, smal maar met brede schouders, dik blond haar en een smal gezicht. Hij droeg een gouden zegelring met een zwarte beeltenis aan zijn rechtervinger. Toen deze omschrijving van de potentiële dader was verspreid, kwam na nog geen 9 dagen na Clara haar dood een sekswerker, bekendstaand als Christel, zich meldde bij de politie. Zij gaf aan dat ze de moordenaar herkende en dat zijn naam Heinrich Ott was. Ze had hem 2 maanden daarvoor ontmoet in een bar en wist alleen zijn naam omdat zij zijn ID-kaart had gezien toen hij hun drankjes afrekende. Christel had de man aardig gevonden en aantrekkelijk, waardoor ze vrij makkelijk inging op zijn aanbod om de nacht met hem door te brengen. Toen ze uit de taxi stapte en deze was weggereden bij een parkje wat dicht bij het huis van Heinrich zou liggen, sloeg hij Christel echter op haar hoofd. Vervolgens had hij haar volgens Christel verkracht en gewurgd. Ze had het bewustzijn verloren, waardoor Heinrich waarschijnlijk had gedacht dat ze was overleden. Christel gaf aan dat ze niet eerder het incident had gemeld, omdat ze ervan uit was gegaan dat ze toch niet geloofd zou zijn, aangezien ze een sekswerker was. Omdat dit incident volledig overeenkwam met wat er met Clara was gebeurd, nam de politie de verklaring van Christel serieus en spoorde ze Heinrich Ott zo snel mogelijk op. In het verhoor gaf hij toe dat hij met Clara had gesproken, gedanst en zelfs gezoend, maar dat er verder niets tussen hen gebeurd was. Nadat hij de bar had verlaten, was hij volgens hem op zijn motorfiets gestapt en naar zijn tante haar huis gereden waar hij woonde sinds zijn scheiding. Zijn tante kon dit echter niet bevestigen omdat zij hem, volgens haar, meer dan een maand niet meer gezien had. Daar kwam nog bij dat zijn ex-vrouw de regisseurs vertelde dat zij het mogelijk achtte dat haar ex-man Clara had vermoord, aangezien hij, volgens haar, een gewelddadige man was die tot alles in staat was. Hierdoor geloofde de politie de onschuld van Heinrich helemaal niet meer. Dat ongeloof werd bevestigd omdat Heinrich volgens het medisch rapport ook nog bloedgroep A had, wat overeenkwam met de gevonden spermaresten op en in het lichaam van Clara. Heinrich Ott werd gearresteerd en veroordeeld voor de moord op Clara Tesmer en pleegde na enkele maanden in de gevangenis zelfmoord, terwijl hij zijn onschuld in zijn afscheidbrief vol bleef houden. Joachim Krol woonde in 1959 in een jeugdhotel op nog geen 5 kilometer afstand van de moordlocatie van Clara Tesmer. Hij was geïnteresseerd geraakt in hoe het vlees van een mens zou smaken, omdat hij het verhaal gehoord had van de beruchte seriemoordenaar en kannibaal Ed Gein uit Amerika. Op 26 juli 1959 stond in alle kranten in Duitsland een artikel over de verdwijning van de 16-jarige Manuela Knot. De tiener was 3 dagen daarvoor vertrokken van huis om te gaan zwemmen in het Baldeniemeer in Essen en was voor het laatst gezien rond 6:15 s'avonds. Het jonge meisje was een zeer goede leerling en hield zich doorgaans aan de regels die haar ouders voor haar opgelegd hadden. Daarom was het niet thuiskomen van Manuela direct alarmerend geweest voor haar directe omgeving. Hoewel de politie de vermissing zag als een zaak van een weggelopen tiener, had de verdwijning van Manuela daar niets mee te maken. Manuela was namelijk op de dag van haar verdwijning door dezelfde man als Clara Tesmer op haar hoofd geslagen en meegenomen in een bosrijke omgeving. Daar was de 16-jarige tiener aangerand, verkracht en gewurgd. Het enige verschil met Tesmer was dat de dader bij Manuela een stuk vlees van haar billen en een stuk vlees van haar dijen had afgesneden. Pas een week later werd het inmiddels in ontbinding zijnde lichaam van Manuela Knot gevonden. Ruim een maand na de moord kwam een man die voldeed aan de omschrijving van de getuigen zichzelf aangeven als moordenaar van Manuela Knot. Echter omdat hij niet wist dat Manuela ook verkracht was en stukken vlees miste, namen de rechercheurs hem eigenlijk niet serieus. De officier van justitie echter was blij dat er een dader was, omdat hij veel druk van de lokale bevolking voelde om de moord op de tiener zo snel mogelijk op te lossen. Ondanks dat Conrad na 4 weken voorarrest zijn bekentenis introk en aangaf dat hij alleen maar naar de gevangenis had gewild omdat zijn vrouw vreemd ging en van hem wilde scheiden, klaagde de officier hem wel aan. De jury tijdens het proces bevond hem echter alleen schuldig aan doodslag, waarvoor hij 8 jaar gevangenisstraf kreeg. Hoewel hij zijn onschuld bleef volhouden, kon hij gedurende zijn gevangenisstraf dit nimmer bewijzen, waardoor de zaak nooit heropend werd en als opgelost in de boeken stond.
Hoi, sorry voor het onderbreken van de podcast, maar ik wil toch even uw aandacht. Want als u de podcast tot hier heeft geluisterd, dan geniet u waarschijnlijk van de show en hopen wij dat u ons wilt steunen. Dat kan namelijk via vriendvandeshow/moordverhalen. Daar kunt u namelijk eenmalige, jaarlijkse of zelfs maandelijke donaties doen. Hierdoor maakt u het mogelijk dat wij iedere week weer een fantastische aflevering maken. Dus vriendvandeshow/moordverhalen. En we zijn u heel, heel erg dankbaar. En dan nu snel terug naar de podcast.
Op 23 april 1962 liep de 13-jarige Petra Giesel op een onverharde weg in de heuvels van Dislaken-Buckhausen. Petra was volgens haar moeder een typische tiener die altijd meehielp rond het huis en nooit echt problemen veroorzaakte. Ze had echter wel interesse gekregen in jongens en was 's avonds een keer niet thuisgekomen omdat ze met een jongen samen de nacht wilde doorbrengen. Omdat dit ervoor gezorgd had dat ze van haar moeder de jongen nooit meer mocht zien en ruim een maand huisarrest had gehad, was ze voortaan voorzichtiger geworden en hield haar liefdesleven goed verborgen. Hoewel haar moeder wel doorhad dat ze met jongens bezig was, liet ze het ook met rust omdat Petra niet meer zomaar wegbleef en verder netjes haar school en huistaken dagelijks zonder mokken uitvoerde. Petra probeerde langs de weg een lift te krijgen toen een vreemde man haar benaderde. De man vroeg haar of ze seks met hem wilde hebben. Petra Giesen schrok hiervan en zei direct nee om vervolgens snel bij de man vandaan te gaan. Hierdoor had ze niet door dat de man snel achter haar aan was gekomen en voordat ze iets kon doen, verloor ze het bewustzijn. Het lichaam van Petra Giesen werd 1 uur later gevonden en omdat er weinig tekenen waren van een worsteling, dacht de politie dat het lijk op de plek was gedumpt. Omdat getuigen haar hadden zien liften ruim 1 uur voor haar dood, ging de politie ervan uit dat hun vermoeden klopte. De autopsie wees uit dat er spermaresten werden gevonden op haar lichaam. Deze spermaresten waren van een man met de bloedgroep A. Er werd in haar nek ook oud speeksel gevonden van iemand met bloedgroep O. Dit suggereerde dat er mogelijk 2 daders in het spel waren of dat Petra toch een liefde had waar haar moeder niets van wist. Uit diverse getuigenissen kwam dat ze een kleine turquoise auto, bekend als een gogo-mobiel, hadden gezien op de weg gedurende de tijd dat Petra daar ook had staan liften. Hoewel de politie de potentiële bestuurder van deze auto slechts zag als een verdachte of getuige, schreef de lokale pers dat de bestuurder van de auto de dader was van de moord. Omdat de pers het zo opgeschreven had, waren vele mensen uit de omgeving ongerust en wezen direct naar Vincent Schoen, die als een van de weinigen in de omgeving een turquoise gogo-mobiel in zijn bezit had. Ondanks dat Vincent zijn onschuld bepleitte, kon niemand bevestigen waar hij was op de tijdstip van de moord. Hierdoor klaagde de officier van justitie hem aan voor de moord op Petra Giese. Het geluk voor Vincent Schoen was dat er twee andere jonge tieners op gelijke wijze werden vermoord terwijl hij in voorarrest zat. De officier vond daarom het bewijs tegen Schoen erg mager, omdat ze nu waarschijnlijk te maken hadden met een seriemoordenaar. De 12 jaar oude Monica Tafel was de oudste van drie zussen en woonde in een klein stadje Walsum in het district van Duisburg. Haar ouders hadden haar en haar zusjes een krantenartikel laten zien over de moord op Petra Giese en leerden hen dat ze nooit ergens alleen moesten lopen en vreemde mannen moesten mijden. Als een man hen dan toch zou benaderen, moesten ze van hun ouders direct wegrennen en hard gillen, zodat mensen hun konden horen. Ze mochten ook absoluut geen snoepjes van een vreemde aannemen of met hen meegaan. In de ochtend van 4 juni 1962 maakte Monica zich klaar voor school. Haar route naar school was nog geen 2 kilometer en geheel langs een zeer drukke winkelstraat waar altijd mensen bezig waren. Daarom vonden haar ouders het geen probleem dat ze deze toch alleen maakten, omdat er altijd wel bekenden in de buurt zouden zijn. Toen Monica echter die middag niet thuis kwam van school, maakte haar moeder zich direct zorgen en belde naar de school met de vraag of ze misschien moest overblijven en hoe laat Monica dan thuis zou zijn. De school vertelde haar echter dat Monica de hele dag nog niet op school was geweest en toen ook geen van haar vriendinnetjes haar die dag hadden gezien, belde haar moeder in paniek de politie. De politie onderzocht ruim een week lang de omgeving van de route naar school, maar vonden geen enkele aanwijzing totdat er een nieuwe melding kwam van een vermist meisje. Hier ging het om een zekere Manuela van 5 jaar oud die door een man op een motor zomaar was vastgepakt en meegenomen. De politie ging ervan uit dat het om dezelfde daden ging en liet daarom Vincent Kun vrij, aangezien hij niets met deze verdwijning te maken kon hebben. Op 15 juni werd het levenloze lichaam van het meisje van 5 jaar oud in een rivier gevonden. Ze was gewurgd, maar verdere sporen van de daden waren uitgewist door het water van de rivier. Het levenloze lichaam van de 12-jarige Monica Tafel werd op 18 juni 1962 gevonden. Ze was gewurgd en bleek al ruim 2 weken dood te zijn, waardoor haar stoffelijke overschot al in verre staat van ontbinding was. Wel viel op dat van haar billen vlees was afgesneden. De politie linkte de 3 moorden aan elkaar en gaf een profiel uit van de dader. Ze omschreven hem als een zieke geest die het op jonge kinderen had gemunt. De dader had waarschijnlijk al een strafblad met seksuele misdaden en was bekend met de lokale omgeving. Gedurende het politieonderzoek verdwenen er nog eens 2 meisjes die beide gewurgd teruggevonden werden. Hoewel de politie vermoedde dat zij dezelfde dader waren tegengekomen, werden andere mannen, na een bekentenis, veroordeeld voor deze moorden. De moorden op Manuela, Petra Giese en Monica Tafel konden echter niet aan deze daders worden gelinkt, aangezien zij op die dagen sterke alibis hadden. Een van de daders was gedurende die moorden nog in Italië en de andere had voor een kleine diefstal in de gevangenis gezeten. Bovendien verdween de 12-jarige Barbara Brüder op 2 september, terwijl deze beide daders in voorarrest zaten. Barbara Brüder, haar lichaam, werd nooit meer teruggevonden. De onrust onder de lokale bevolking nam zeer sterk toe nu er 6 kinderen in korte tijd waren verdwenen en vermoord. Hierdoor werd er door justitie meer druk uitgevoerd op de politie, die eigenlijk nog geen enkele aanwijzing had van de dader. Er werd meer gepatrouilleerd door agenten, ouders lieten hun kinderen niet meer alleen lopen en er werd een educatief programma opgezet, zoiets als Stranger Danger. Toen een van de bekende zedendelinquenten een jonge vrouw aansprak, werd hij direct door de politie opgepakt als potentiële verdachte. Walter Quickler was toen hij 16 was veroordeeld voor het begluren van zijn buurvrouw, terwijl hij zichzelf onzedelijk in het openbaar betastte. Dit werd echter door de politie gezien als voorbode van ergere misdaden en hoewel hij nu 10 jaar ouder en getrouwd was en bovendien zelf ook nog 2 kinderen had, pakten ze hem aan alsof hij als een herhaaldelijke zedendelinquent bekend stond. Toch kon de politie geen bewijs vinden dat Walter schuldig was van de moorden en toen bleek dat hij ook nog bloedgroep B had, werd hij vrijgelaten. De omgeving van Walter had echter lucht gekregen van zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Monica Tafel. En aangezien hij al eerder veroordeeld was voor een seksueel misdrijf, vonden zijn buurtgenoten dat hij schuldig was. Dit resulteerde in wekenlange pesterijen, agressieve bejegingen en zelfs geweldplegingen tegen Walter Quickler, waardoor zijn leven was veranderd in hel op aarde. Toen zijn vrouw en 2 kinderen ook nog vertrokken wegens de aanhoudende beschuldigingen, trok hij het niet meer en verhing zichzelf in de woonkamer van zijn huis. Op 22 augustus 1965 waren Herman Smit en zijn vriendin Marion Veen samen uit eten geweest en zaten in de nieuwe Volkswagen Kever van Marion op een verlaten parkeerplaats net buiten Duisenberg-Grozenbaum. Dit was een plek waar ze ongestoord de lust voor elkaar gestalte konden geven en al snel waren diverse kledingstukken van hun lichamen verdwenen. Marion hoorde echter iets buiten de auto en waarschuwde Herman. Hij stapte vervolgens uit de auto, maar kon niets vinden waardoor de geliefde toch maar voor voorzorg wegreden. Marion Veen reed echter verkeerd en kwam op een doodlopende weg uit waardoor ze weer terug moest naar de plek waar ze net vandaan kwamen. Hoewel ze niemand zagen, hielden ze beide de omgeving goed in de gaten aangezien ze het geluid wat Marion had gehoord niet vertrouwden. Ineens begon de gloednieuwe auto te stotteren en kwamen de geliefden stil te staan. Marion probeerde de auto opnieuw te starten, echter had hier heel veel moeite mee. Na een paar keer proberen wisselde het paar van plaats en kreeg Herman de auto weer gestart. Echter op datzelfde moment begon Marion ineens keihard te gillen omdat een vreemde man de auto begon te benaderen. Herman stapte snel uit en confronteerde de man, echter deze stak direct een mes in Herman zijn borstkas. Herman riep direct naar Marion dat ze voor haar veiligheid weg moest rijden en hoewel Marion eigenlijk haar vriend wilde helpen, startte ze toch de auto opnieuw en drukte hard op de klakson. Door het harde geluid schrok de vreemde man en rende zo snel mogelijk weg. Direct rende Marion naar haar neergestoken geliefde en een getrouwd stel die de harde klakson had gehoord, belde direct de politie en de ambulance. Helaas was het te laat voor Herman die ter plekke overleed aan zijn verwondingen. Getuigen verklaarden allemaal dat de dader rond de 35 jaar was, 1,70 meter groot, een donker pak droeg, smal gezicht had, slank van bestuur was en zeer herkenbare flaporen had. Op 13 september 1966 werd het lichaam van de 20-jarige Ursula Rowling gevonden in een park in de plaats Marl. Ze was net als alle andere slachtoffers benaderd door een slanke man met een smal gezicht en opvallende flaporen die haar vroeg of ze seks met hem wilde hebben. Toen ze dit weigerde, had hij haar gevolgd, aangevallen, seksueel misbruikt en gewurgd. De politie beschuldigde eerst haar vriend Adolf Schinkel, ondanks dat zijn bloedgroep niet overeenkwam met de gevonden spermaresten. Ursula en Adolf waren op die avond uit geweest. Echter had zij de date kort gehouden omdat ze dezelfde avond nog een afspraakje had met een andere man. De politie ging er daarom van uit dat Adolf hierom jaloers was geweest en haar in zijn woede had vermoord. Hoewel de beschuldiging vals was, pleegde Adolf zelfmoord omdat hij niet de schuld van de moord kon dragen. Op 22 december 1966 was de 5-jarige Ilona Hark de hele dag bij haar grootouders geweest. Om 1:06 liep ze de korte afstand van haar grootouders naar huis en werd benaderd door een man met een smal gezicht en opvallende flaporen. Hij vertelde haar dat hij haar iets geweldigs moest laten zien en het jonge naïeve meisje ging met hem mee. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden in een kleine rivier op zo'n 20 kilometer van haar ouderlijk huis. Ze was seksueel misbruikt en verdronken. Omdat de politie geen aanwijzingen had, werd haar moordzaak als niet opgelost op de planken gelegd. Op 21 juni 1967 was de 10-jarige Christa aan het spelen met haar schildpad bij een klein watertje dicht bij haar huis. Ze was al een tijdje aan het spelen toen haar het opviel dat een vreemde man haar aan het begluren was van een afstandje. De man zag eruit als een van de mijnwerkers van de nabijgelegen mijnen, oud, vies en moe. De man benaderde het jonge meisje en vroeg haar waarom ze in haar eentje aan het spelen was. Christa vertelde hem dat ze aan het wachten was op een vriendinnetje die ook naar het watertje zou komen. De man gaf haar aan dat hij in de nabijgelegen bosjes een vogelnest had gevonden met jonge vogeltjes en hij vroeg haar of ze het wilde zien. Christa deed haar schildpad in zijn mandje, die ze aan de kant van het water liet staan, en volgde de man naar de bossage. Daar aangekomen zei de man dat ze naast hem op haar knieën moest gaan zitten. Vervolgens haalde de man een stapel foto's uit zijn zak en liet ze aan haar zien. Christa werd er meteen ongemakkelijk van, aangezien de foto's afbeeldingen waren van naakte mannen en vrouwen. Ze zei tegen de man dat ze weg wilde, maar toen ze ook werkelijk opstond, greep de man haar vast en begon haar direct te wurgen. Christa verloor direct het bewustzijn, wat later haar redding bleek te zijn. Omdat ze geen echt gevecht had geleverd en weinig had tegengestribbeld, was de man zijn opwinding kwijtgeraakt. Daarom liet hij Christa bewusteloos liggen en vertrok. Een paar minuten later kwam Christa weer bij en zag dat de man weg was. Hierop pakte ze snel haar schildpad en rende naar huis. Direct werd ze door haar ouders naar het ziekenhuis gebracht en de politie verhoorde haar. Hierdoor kregen ze de beste omschrijving van hoe de dader eruit zag. De politie liet het daderprofiel en het signalement in alle kranten zetten uit de omgeving met de vraag of iemand het signalement herkende. De man met de opvallende flaporen was echter alweer terug in Duisburg, wat niet onder de directe omgeving werd gezien en hield zich bewust voor een tijdje rustig. Rond 2 uur 's nachts op 12 juli 1969 kwam Hannelore Gol thuis aan nadat zij diverse familie en vrienden had bezocht. Tot haar verbazing was haar 61-jarige hospita Maria Hetgen niet thuis zonder dat ze dat Hannelore van tevoren had verteld. Aangezien dit vreemd was voor de 61-jarige hospita, ging Hannelore op zoek naar Maria. Toen ze gezocht had op de bekende plekken en Maria Hetgen daar niet gevonden had, belde Hannelore de politie. De agenten vonden vrij snel de bril van Maria op een nabijgelegen bospad wat naar een parkje leidde. In het parkje vonden ze het ondergoed van de hospita en iets verder zagen ze haar levenloze lichaam. Maria Hetgen was duidelijk seksueel misbruikt en gewurgd. De politie vond naast de bekende spermaresten ook een pakje sigaretten met een duidelijke vingerafdruk. Hoewel er getuigen waren die een vrouw rond 1 uur of 11 hadden horen schreeuwen, had niemand van hen iets gezien, waardoor de moord opnieuw onopgelost op de plank kwam te liggen. Toen de school uitging op 21 mei 1970, regende het pijpenstelen, waardoor mevrouw Ran verwachtte dat het nog wel even kon duren voordat haar 13-jarige dochter Jutta Ran thuis zou komen. Toen ze na 2 uur nog niet thuis was, begon haar moeder zich ernstige zorgen te maken en belde de school. Daar vertelde ze haar dat Jutta gewoon direct uit school was vertrokken naar huis. Direct begon mevrouw Ran, haar buren en diverse vrienden te zoeken naar het 13-jarige meisje en toen ze na 2 uur nog steeds geen aanwijzingen hadden gevonden, belde ze de politie. Jutta Ran moest altijd een klein stukje van haar huis naar het treinstation lopen om naar school te gaan. Toen om 6 uur 's avonds meneer Ran thuis kwam, ging hij direct helpen met zoeken. Hij nam echter zijn honden mee in de hoop dat deze eventueel de geur van zijn dochter op zouden pakken. Niet ver van hun huis begon een van hun honden hard te blaffen en rende de bosjes in. Meneer Ran volgde direct de hond en stuitte in de bosjes op het lichaam van zijn eigen dochter. De politie onderzocht het lichaam van de 13-jarige Jutta Ran en kwam tot de conclusie dat de tiener seksueel was misbruikt en gewurgd. Opnieuw werden er spermaresten op het lichaam gevonden die aangaven dat het ging om een dader met de bloedgroep type A. Omdat de forensische wetenschap langzaam stappen begon te zetten, was inmiddels bekend dat een dader nooit alleen gepakt kon worden op de bloedgroeptype. Daarom deed de Duitsburgse politie uitgebreid onderzoek naar kledingvezels en andere indicatiepunten. Omdat er geen getuigen waren die Jutte Ran met een man hadden gezien op de dag van haar moord, liet de politie ruim 1000 mannen verhoren uit de omgeving. Uiteindelijk bleek uit verder forensisch onderzoek dat er 1 man was die de kleding droeg met dezelfde vezels als die op het lichaam waren aangetroffen. Daarom werd Peter Schree gearresteerd en in voorarrest gezet. Hoewel Peter aangaf onschuldig te zijn en een goed alibi had voor de tijd van de moord en geen enkele interesse had in Jutte Ran en dus ook geen motivatie had om haar te vermoorden, ging de politie er toch van uit dat dit gelogen was. Peter Schree kende de familie Ran en dus ook de jonge tiener, waardoor zij ervan uitgingen dat zij hem had vertrouwd. In 1971 werd Peter Schree vrijgesproken omdat het gerecht vond dat er te weinig bewijs tegen hem was. Zijn buurtgenoten dachten hier echter anders over en begonnen een campagne tegen hem, waardoor hij uiteindelijk immigreerde naar Nederland om daar met een schone lei te beginnen. Op 8 mei 1976 werd het lichaam van de 10-jarige Karen Toepfer gevonden. Ze was tijdens haar weg naar school gewurgd en seksueel misbruikt. De politie vond op haar lichaam ook spermaresten van de dader met bloedgroep A. Omdat Krol maar weinig details wist van deze moord, is de moordzaak officieel nooit opgelost. Joachim Krol had in 1972 veel last van zijn knieën, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Daardoor kon hij niet meer lange stukken lopen en was slechts beperkt tot het vervoer met zijn moped. Hierdoor verhuisde hij uit de mijnwerkerswoning en kwam terecht in het verouderde appartementencomplex aan de Friesestraße in Duitsburg. Aangezien hij inmiddels gezien werd als een vriendelijke en werkloze man die slechts te been was, waren zijn buurtgenoten niet verbaasd dat hij vaak contact had met de lokale kinderen. Hij kreeg zelfs de bijnaam Oma Hakim en werd regelmatig gevraagd om even op de kinderen te letten als een moeder of vader voor een uurtje weg moest. De buurtkinderen speelden ook vaak in zijn appartement als de ouders even rust wilden en omdat hij altijd snoepjes had en een zeer uitgebreide speelgoedcollectie, gingen de kinderen graag met hem mee. Toen de 4-jarige Marion Ketter op 3 juli 1976 verdween, dacht niemand in de buurt aan oma Hakim. Pas toen er ingewanden van een kind in de wc van zijn appartementencomplex waren gevonden en hij zijn buurman Frans Valensky had gewaarschuwd dat de wc verstopt was, klopte de politie aan bij Joachim Krol. Krol had de politie binnengelaten en vertelde dat hij ondertussen konijn aan het koken was. De politie vertrouwde het echter niet en keek in de kokende pot die op het vuur stond. Toen de regisseur 1 keer roerde, kwam er een kleine kinderhand naar boven drijven. Direct werd Joachim Krol gearresteerd en ging de politie over op een huiszoeking. Tijdens de huiszoeking vonden ze het speelgoed en de snoepjes waar Krol zijn goede naam mee had gekregen in de buurt. In een andere kamer vonden ze echter vele levensechte sekspoppen waarbij sommigen een strop om hun nek hadden. Krol vertelde in zijn verhoren dat hij de poppen gebruikte om zijn wurgtechnieken te oefenen. In de koelkast in de keuken van het appartementencomplex vonden ze zakjes met kant-en-klare porties ingevroren mensenvlees. Uit latere forensische onderzoek bleek het waarschijnlijk om de vleeselijke resten te gaan van Marion Ketter. De politieagenten, regisseurs, patholoog anatoom en forensisch onderzoekers waren zwaar geschokt van wat ze aan hadden getroffen in de woning van de 43-jarige Joachim Krol. Echter toen de verhoren begonnen, kwam de politie nog voor een veel grotere verrassing te staan. Joachim Krol bleek ruim 13 moorden op zijn geweten te hebben en daarmee de ergste in de West-Duitse geschiedenis kannibaal en seriemoordenaar. Het was duidelijk dat Krol weinig begreep van het verdere politieonderzoek. Hij ging ervan uit dat ze hem zouden gaan opereren zodat hij geen moordneigingen meer zou hebben. Daarna, was zijn gedachte in voorarrest, zou hij weer vrijgelaten worden. Daarom bekende hij de 13 moorden en één poging tot moord. In april 1982, na een rechtszaak van 151 dagen, werd Krol echter veroordeeld voor maar 8 moorden, omdat sommige van zijn bekentenissen niet genoeg bevestigd konden worden door de politie. Dit had er ook vaak mee te maken dat enkele van zijn moorden niet meer als onopgelost waren aangeduid, aangezien andere mannen er jaren daarvoor al voor veroordeeld waren. Tevens waren sommige gesloten omdat in de ogen van de politie de verdachte zelfmoord had gepleegd. Joachim Krol kreeg levenslang opgelegd. Dit betekende toen in West-Duitsland dat hij ook werkelijk levenslang zou moeten verblijven in de gevangenis zonder dat er een mogelijkheid voor hem was om vervroegd vrij te komen. In 1991 overleed Joachim Krol op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval in de gevangenis van Rheinbach. Veel is er niet bekend over hoe het verder is vergaan met de nabestaanden en slachtoffers. Wel wordt er vermoed dat Krol mogelijk toch nog meer moorden op zijn geweten had, maar door zijn eigen gebrek aan geheugen en intelligentie deze niet allemaal meer wist te herinneren tijdens de verhoren. Joachim Krol was ondanks zijn gebrek aan intelligentie slim genoeg om jarenlang uit de handen van de politie te blijven. Latere onderzoeken wijten dit er vooral aan dat Krol nooit in zijn eigen leefomgeving een moord pleegde. Voor bijna iedere moord, behalve die van Marion Ketter, wat tevens zijn laatste moord was, reisde Krol een redelijke grote afstand. Zijn slachtoffers koos hij vervolgens ter plekke uit waarbij hij slechts 1 of 2 eisen hanteerde. Zijn slachtoffers moesten van het vrouwelijke geslacht zijn en het liefst ook nog kind of jong volwassen. Zijn enige mannelijke slachtoffer was in zijn ogen slechts collateral damage, aangezien hij het eigenlijk voorzien had op de vriendin van het slachtoffer, Marion Veen. Hij reisde altijd direct na de moord terug naar huis, waardoor de politie hem niet meer in de omgeving aantrof tijdens hun onderzoek. Een geluk wat Joachim Krol had, was dat tijdens zijn moorden er meerdere andere moordenaars actief waren, waardoor de politie soms geen idee had wie de dader was van welke moorden. De 13 moorden zijn niet de enige dodelijke slachtoffers die Krol heeft gemaakt tijdens zijn leven als seriemoordenaar. 3 onschuldige mannen die verdacht werden van 1 van de moorden die Krol had gepleegd, pleegden uiteindelijk door een schaamte of uitzichtloosheid en liefdesverdriet zelfmoord. Daarmee komt het dodentaal te staan op 16 en maakt het Joachim Krol tot een van de meest gruwelijke seriemoordenaars uit de geschiedenis. U luisterde naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Toornent, en is een podcast van productiemaatschappij en uitgeverij Toornent.nl. Deze aflevering is bijzonder te danken aan de podcast The Casual Criminalist, de website Horror Galore, Real Crime Documentaries, Serial Killer Documentaries en het boek Cannibalen van Duitsland. Wilt u deze podcast steunen? Geef ons dan 5 sterren of schrijf een recensie, zodat anderen ons sneller kunnen vinden. U kunt ook vriend van de show worden door naar vriendenvandeshow.nl/moordverhalen te gaan en daar een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige donatie te doen. Wilt u zich abonneren op de podcast, dan kan dat direct via uw favoriete podcastkanalen of via ons YouTube-kanaal. Like ook onze Facebookpagina om altijd op de hoogte te blijven. Tot het volgende moordverhaal.